Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal u Heer die ik mijn koning noem. 145 vers 2. Zal worden voorgelezen Micha 4. Ik herhaal Micha 4. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 131 vers 4. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Maar in het laatste dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien, en vele heidenen zullen heen gaan en zeggen: komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem. En hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe, en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen de krijg niet meer leren. Maar zij zullen zitten, en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en er zal niemand zijn die hen verschrikken, want de mond des Heren der Heerscharen heeft het gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijn Gods, maar wij zullen wandelen in de naam des Heren onze Gods, eeuwelijk en altoos. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was verzamelen, en haar die verdreven was vergaderen, en die ik geplaagd had. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel, en haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in der eeuwigheid. En gij schaapstoren, gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren Jeruzalems. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan, dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? Leidt smart en arbeid om voor te brengen, o gij dochter Sions, als een barende vrouw. Want nu zult gij wel uit de stad heen en uit gaan, en op het veld wonen, en tot in Babel komen. Maar aldaar zult gij gered worden, aldaar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: laat ze ontheiligd worden, en laat ons oog schouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachten des Heeren niet, en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot de dorstvloer. Maak u op en dorst, o gij dochter Sions, want ik zal u horen ijzer maken en uw klauwen koperen maken, en gij zult vele volken verpletteren. En ik zal hun ieder gewin den Heere verbannen en hun vermogen den Heere der ganse aarde. Nu, rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen. Zij zullen een rechter Israëls met de roede op de kinnebak slaan.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 146, het tweede, derde en vierde vers. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zo even voorgelezen Micha 4. We lezen in dat hoofdstuk, Micha 4, vers 2. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen: komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs. De profeet heeft deze woorden voor de Babylonische ballingschap uitgesproken. Dus nu ongeveer 27 eeuwen geleden. In die tijd was Israël een klein landje met nog niet eens zoveel inwoners. Een stipje op de wereldkaart, zouden we zeggen. En dan zegt de profeet dat vele heidenen zullen heen gaan en zeggen: komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren ten huize van de God Jacobs. De profeet mag hier wijzen op het gebeuren op de Pinksterdag en wat er daarna zal gebeuren. Hoe God niet alleen zijn rijk zal bouwen onder het Joodse rijk en de Joodse kerk, maar dat ook de heidenen zullen worden toegebracht. En tenslotte hebben we ook gehoord uit Micha 4 vers 5. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijns Gods. Maar wij zullen wandelen in de naam des Heren onze Gods, eeuwiglijk en altoos. En bij dat woord eeuwiglijk merkt de kanttekening dan op in dit en het toekomende leven. Daarmee wordt dus bedoeld dat eenmaal dat koninkrijk van God uit de hemel zal neerdalen in deze wereld. En dat hier op deze aarde gerechtigheid zal wonen. En de wereldgeschiedenis eenmaal zal eindigen in een nieuwe hemel, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dan zal de kennis des Heren op de aarde zijn, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. De hemel komt naar de aarde en dan zal God weer wonen bij zijn volk. Wat zal dat een heerlijke toekomst zijn voor de kerk Gods en voor de kinderen Gods, voor allen die hier in dit leven bepaald worden bij hun diepe en nameloze ellende. Die hier in dit leven de Heer Jezus Christus nodig krijgen en van harte lief hebben. En die hier in dit leven tot eer van God begeren te leven. Wel nu gemeente, dat koninkrijk dat zal er komen. En omdat het er komt, heeft de Heer Jezus zijn discipelen leren bidden om de komst van dat koninkrijk. We gaan er vanmiddag een poosje bij stilstaan aan de hand van zondag 48 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die vraag en dat antwoord eerst samen lezen. Welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Het gaat vanmiddag over het gebed rond de tweede bede, uw koninkrijk komen, de tweede bede van het volmaakte gebed. En dan beluisteren we in deze tweede bede in de eerste plaats een persoonlijk element. We beluisteren in de tweede plaats een onderwijzend element. En we beluisteren in de derde plaats een verlangend element. We gaan hier stilstaan bij uw koninkrijk komen en dan is het een persoonlijk element. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat is dus persoonlijk. Regeer ons. In de tweede plaats een onderwijzend element. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En tenslotte een verlangend element, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Dus al de bidden dit bid, uw koninkrijk komen. dan heeft hij het eerst een beetje over zichzelf en over al Gods kinderen. Wil u ons onderwijzen? Wil u ons leren? En mogen wij hoe langer hoe meer ons aan u onderwerpen? Dan is er in de tweede plaats dat onderwijs over Gods kerk en over de afbreuk van het rijk van de vorst der duisternis. Dat is ook een voorwerp van gebed. En dan is er in de derde plaats, in die tweede bede, dat verlangen, dat diepe verlangen wat de Heer verwekt in het hart van zijn kinderen, naar de volkomenheid, naar de volmaaktheid, die toch eenmaal zeker komen zal. Want Petrus zegt, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij de tweede bede. In de eerste plaats de letter van die tweede bede, uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk. Koninkrijk, het Griekse woord basileia, koninkrijk betekent eigenlijk heerschappij. En dan gaat het om Gods heerschappij in deze wereld en in het leven van mensen. Nu kunnen we, als we de Bijbel lezen, die heerschappij van God in een drietal opzichten onderscheiden. In de eerste plaats kennen we de heerschappij van Gods macht. God regeert. We zingen er bijvoorbeeld over in Psalm 93. De Heere regeert. Los van wat er allemaal in de wereld gebeurt, het ligt in Gods hand. Er gebeurt niks toevalligs in deze wereld. Alles wordt door God bepaald. Gemeente, dat noemen we het koninkrijk van Gods macht. God is de schepper, hij is de almachtige en hij bestuurt en regeert alle dingen. Er valt niets buiten zijn voorzienig beleid. Daarnaast kennen we in de tweede plaats het koninkrijk van zijn genade. De heerschappij van zijn genade. Hoe de Heere in deze boze wereld, die hij natuurlijk niet boos heeft gemaakt, maar die door de zondeval boos is geworden, hoe de Heere nu in deze boze wereld zijn rijk opricht. En daar is God onmiddellijk na de zondeval in het paradijs mee begonnen. Adam, Eva, Abel enzovoort, Noach, Abraham. En daar gaat God ook mee door om zijn rijk in deze boze, door de zonde beheerste wereld te bouwen. In het Oude Testament kunnen we daarvan lezen. In het Nieuwe Testament, vanaf de Pinksterdag, gaat het evangelie uit naar alle volkeren. Daarom is zendingswerk ook erg belangrijk, zodat alle mensen zullen horen van de enige naam onder de hemel door de welke wij moeten zalig worden. En daar waar God door de Heilige Geest werkt, bouwt hij zijn rijk in deze wereld. U begrijpt, dat is tot diepe ergernis van de Satan. En die is voortdurend bezig om dat rijk van God aan te vallen, kon het zijn af te breken en te verstoren. Maar de Heere gaat door zijn geest voort met de opbouw van zijn rijk. En overal waar zijn genade wordt verheerlijkt, daar komt Gods rijk openbaar. In de eerste plaats natuurlijk in het leven van mensen. Maar als God een vader bekeert, ook in een gezin. Want kijk, als een mens van dood levend wordt gemaakt, dan gaat er ook in een gezin wat gebeuren. De stokbewaarder, weet u wel, die werd bekeerd. Handelingen 16, en dan wordt hij gedoopt met de zijnen. Dat had consequenties voor zijn vrouw, consequenties voor zijn kinderen, consequenties voor de slaven en de slavinnen die bij hem woonden. Dat had betekenis voor zijn hele huis. Zo was het ook bij Lydia. En zo bouwt God dan via de mensen en de gezinnen en ook via de gemeenschappen, de families, en nog weer ruimer in de dorpen en in de wereld, zijn kerk, zijn gemeente. En overal waar mensen tot geloof komen, waar mensen door de wederbarende werking van de Heilige Geest vernieuwd worden, daar zien we Gods koninkrijk. Daar is de koning van dat rijk, want die werkt dat allemaal, Christus. En daar zien we ook de kracht van dat rijk, want ondanks al het woeden van de Satan zal dat rijk er komen. Dat is het rijk van Gods genade, waar God mee doorgaat tot aan de jongste dag. Dus overal in de wereld wordt dat rijk gebouwd. En vaak op plaatsen waar wij het nou niet hadden verwacht. We kunnen vaak daar zo heel anders over denken dan God daarover denkt. Paulus die schrijft in de Korinthebrief dat God er nou juist een behagen in heeft om het verachte, het onedele uit te kiezen. Opdat het geen iets is tot niets zou maken. Het was ook wel een beetje wonderlijk gezelschap, die vroeg-christelijke kerk. Slaven, mensen die misschien niet zo meetelden, die God eruit koos om nu zijn lof te vertellen. Zo is de kerk gebouwd in dit deel van de wereld. En zo wordt Gods rijk ook vandaag gebouwd, wereldwijd. Waar u ook komt, koning Jezus zal zijn rijk erbouwen. Het welbehagen, zo lezen we in de Bijbel, zal door de hand van Christus voorspoedig, gelukkig voortgaan. Ten slotte is er ook nog een rijk van de heerlijkheid. En dat rijk dat zal komen op de jongste dag. Dat is het rijk wat uit de hemel neerdaalt. Als iemand sterft en het is een kind van God, dan gaat hij naar de hemel. En dat is een goede gedachte. Maar straks bij de wederkomst, dan komt de hemel naar de aarde. En dan komt hier op deze aarde een totaal nieuwe schepping. En dan zullen al Gods kinderen, allen die dus door een waar geloof met de Heer Jezus zijn verenigd, samen met al de andere kinderen Gods hun koning eeuwig groot maken. Daar loopt het in deze wereldgeschiedenis op uit. Niet door ons toedoen en zo, want wij kunnen het alleen maar verknoeien, maar door dat werk van die gezegende middelaar Gods en de mensen komt er eenmaal vanuit de hemel dat nieuwe Jeruzalem op deze aarde en wordt hier op deze aarde dat rijk van God in volle heerlijkheid gebouwd. En in dat rijk, daar zal God weer wonen bij zijn volk. Want dat is de grote belofte van het genadeverbond. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. En in dat rijk van de heerlijkheid woont God weer. Zonder enige belemmering bij zijn volk. Dat is de zonde weg. In dat rijk van de heerlijkheid is Christus het heerlijke middelpunt. Want hij heeft zijn bloed gegeven voor al zijn kinderen. En in dat rijk van de heerlijkheid, daar komen ook al Gods kinderen. Sommigen die horen bij de grote geloofshelden. Denk aan Paulus en Petrus en Abraham. Anderen misschien niet. Maar daar zullen we ze ontmoeten. Allemaal. Er wordt dus straks niet één van de uitverkorenen ten leven gemist. En dan zal God daar zijn. We gaan er zo nog wel bij naast nader bij stilstaan. Alles en in allen. Nee. We denken wel eens, het zal toch wel minnetjes aflopen met de wereld. Al die moeilijke dingen, terrorisme en klimaatsveranderingen. En je kunt het allemaal in de kranten lezen en dan gaat het natuurlijk met deze wereld niet goed. Nee, door onze zonde gaat het met deze wereld niet goed, dat is zo. Dat is in het paradijs begonnen en dat wordt allemaal erger op deze wereld. Hoeveel welvaart we wellicht ook hebben. Maar toch gaat het goed met deze wereld. Niet door ons, maar door God. En straks komt dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel naar beneden. En dan komt die gezegende Christus. En wordt hier in deze wereld dat grote rijk van God zichtbaar, merkbaar. En dan zal God zijn, alles en in allen. Dan zijn er geen tranen meer. Dan is er geen zonde meer. Dan is er geen dood en dan is er geen duivel meer. Dan zijn er ook geen ongelovige mensen meer. Dan zijn er ook geen goddeloze mensen meer. Want dan zal God scheiding maken En allen die de knie voor Christus niet hebben gebogen, die worden verwezen naar de buitenste duisternis. En dan blijft die kudde Gods over. En aan de schaap zullen de koning aanschouwen. In zijn heerlijkheid, uw koninkrijk, komen. Gemeente, hoort u er nou straks ook bij? Hoor jij er nou straks ook bij? Dan moeten we eerst hier in dit leven een schaap van de kudde worden. Dan moeten we van koning veranderen. Dan moet er echt dat wonder van genade in ons leven plaatsvinden. Dan worden we een vreemdeling op de aarde. Niet een raar iemand, maar een vreemdeling. Iemand die er zo anders in staat. Iemand die zo hard niet mee kan met alles van de wereld. Vreemdeling. En die vreemdelingen komen eeuwig thuis. In dat rijk van de heerlijkheid. En hier in de tweede bede wordt er nou om gebeden. Dan zien we de bidden staan. Dan komen we de bidden tegen. Uw koninkrijk, dat rijk van uw genade hier in de tijd. Maar ook dat rijk van de heerlijkheid. Mag dat nou komen? Mag dat nou gestalte krijgen? En mogen we daarnaar uitzien. Door de genade die in Christus is. En dan is er eerst een persoonlijk element in dit gebed. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat is wel een mooie zin, om eerst eens even een poosje bij stil te staan. Uw koninkrijk komen, dat is dus bidden. En wat bidden we dan om? Dan bidden we erom dat de Heere in onze harten woont door zijn woord. Dat dat woord dus betekenis heeft. Dat dat woord open gaat. Dat we dat woord met de kameling mogen verstaan. En dat dat woord ook handen en voeten krijgt in ons leven. Regeer ons alzo door uw woord. Dat we dat dus bidden. Als we 's morgens wakker worden. En een poosje in de Bijbel hebben gelezen. Heere, wil u door dat woord kracht doen. Wil u door dat woord regeren. En dat de Heere ook door zijn geest. Woord en geest, dat hoort bij elkaar. Moeten we niet vergeten. Sommige mensen hebben het alleen over het woord. Anderen hebben het alleen over de geest. Dan zeggen ja, het is maar de geest. En die laten de Bijbel vervolgens dicht. Die zeggen ja, het is maar een moeilijk boek en zo. Maar ik heb meer zo, ik voel dat zo, weet u wel. Dat is zo fijn dat ik iets voel en dat soort dingen. En dat, ja, daar kan ik over praten. En daar kan ik met andere mensen over praten. En ik denk dat dat wel van de geest is. Want ja, dat is, heb je toch ook niet van jezelf. En noem allemaal maar op. Gemeente, de kerk des Heren, je hebt die twee dingen nodig. Eerst het woord. En dat woord doet kracht door Gods geest. En dan moeten we natuurlijk altijd denken aan de kameling. De man zat op zijn wagen in Handelingen 8. En die zit de Bijbel te lezen. En dat was natuurlijk goed. Want wat kun je nou beter doen in je armoede dan de Bijbel open doen? In je geestelijke leegheid. In je teleurstelling. Doet de Bijbel maar veel open. En die man die last had, maar hij verstond het niet. Hij kon het niet doorgronden. En toen heb de Heer Filippus gestuurd. En Filippus ging hem dat uitleggen. Dat nou die profetieën van Jesaja in vervulling waren gegaan. En dat de Heer Jezus was gekomen. En dat dat allemaal daar op betrekking had. Filippus ging dus een beetje preken en uitleggen. En ondertussen kwam Gods geest. En die paste dat toe. En toen ging die man huilen van blijdschap. Want dat was nu waar het om ging in zijn leven. En toen mocht hij de Heer Jezus leren kennen. Toen heeft hij de Heer Jezus, die werd hem geopenbaard. En die heeft hij door het geloof aangenomen. En dan reizen die twee mensen zo verder, Filippus en die kameling. En dan zegt die kameling, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En dan zegt Filippus, nou als u van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Nou, en toen werd hij gedoopt. En toen reisde hij zijn weg met blijdschap. En nou bidden wij in dat volmaakte gebed of wij dat ook mogen leren. Of de Heer dat ook in ons leven wil schenken. Net als bij de Emmersgangers en bij de Kameling en bij Zacchaeus. Dat dat woord door de Heilige Geest kracht doet in ons leven. Dat we mogen behoren tot de kinderen Gods. En dan kun je weten, gemeente, ja, dat heb ik vorige keer al verteld, dat ga ik nog niet herhalen. Maar dat kun je echt allemaal weten, want een kind van God heeft een diepe hekel aan de zonde van zichzelf. Kent een grote liefde tot Christus en begeert tot eer van God te leven. En nou bidden we in dat volmaakte gebed, regeer ons alzo door uw woord en geest, dat we ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, daar wordt dit mee bedoeld. Dat genadewerk dus begint door zijn woord en geest. En daar waar God dat werk begint, daar moet dat werk van Gods genade ook worden vermeerderd. Dat moet groeien, toenemen, wassen, zeggen we. Peter zegt bijvoorbeeld, was op in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. Nou, en dan bidden we dus in het volmaakte gebed, in de tweede bede. Dat is dus Gods kerk. Dat God dat werk wil beginnen. En dat ik ook daarin mag toenemen. Dat we ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. Vanmorgen hebben we daar wel wat van gehoord in het leven van Petrus. Petrus was vanmorgen zo'n 3 jaar discipel, had al veel van de Heer geleerd over de bergreden, over de gelijkenissen. En toen zegt de Heer, wie denkt u nu dat ik ben? En zegt, u bent Christus. En wat was toen, hoe langer, hoe meer? Wel, dat moest Petrus ook leren. Achter de Heer Jezus aankomen. Zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en de zaligmaker volgen. En dat is nou hoe langer, hoe meer zich aan hem onderwerpen. Elke dag weer opnieuw je kruis opnemen. Elke dag weer opnieuw die weg van de zelfverloochening gaan. Elke dag weer opnieuw achter die grote Christus aankomen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is nou hoe langer hoe meer. Dat dat rijk van God hoe langer hoe meer gestalte krijgt in het leven van Gods kinderen. Nou, dat is nou het eerste. Wat we weten bij dat volmaakte gebed en die tweede bede. Dan komen we in de tweede plaats bij het onderwijzende gedeelte. Maar voordat we dat doen, gaan we weer samen zingen. En dat doen we uit Psalm 147, het derde vers. 147, vers 3. En dan gaat de toelichting op de tweede bede verder. Het gaat dus om bidden, om gebed, om een verlangen waar het nu Gods kinderen om begonnen is. Persoonlijk onderwijs, maar ook onderwijs aangaande uw kerk en aangaande alles wat zich tegen de kerk en tegen Gods werk verheft. En dan lezen we in het antwoord: uw koninkrijk komen, bewaar en vermeerder uw kerk. Uw kerk, dat is afgeleid van het woord kuriake, Grieks woord, en dat betekent wat van de Here is. Dus de kerk, dat is het eigendom van de Here of het lichaam van Christus. En bij de kerk moeten we dus in de eerste plaats altijd denken aan de gelovigen, aan de kudde Gods. Dat is de kerk op aarde. Nou, en dan wordt er in de eerste plaats gebeden, dan vragen we of de Heer die kerk wil bewaren. Bewaren bij de Bijbel, bewaren bij de belijdenis, dat de Heer de kerk, want dat zijn natuurlijk ook mensen, en die kunnen ook struikelen en vallen, en die kunnen naar allerlei dingen blootstaan. Denk maar aan Petrus die zijn meester heeft verloochend. Denk aan David die overspel pleegde. Denk aan Noach die dronken was. Denk aan Abraham die loog. En zo komen er dus allerlei zonden openbaar in de kerk. En daarom is het nodig dat die kerk, dus die hele kudde Gods, bewaard wordt. Zodat de schapen van de kudde niet afdwalen, maar dicht bij de herde blijven. Bewaar uw kerk. Wilt u waken over uw kerk, want u weet, gemeente, een schaap loopt weg en het is de herde die de schapen bij elkaar houdt. Dus daar bidden we dan om, Heere, wilt u de schapen bij elkaar houden? Wilt u over uw schapen waken? En in de tweede plaats, vermeerder uw kerk. Ja, dat er nog meer schapen bij mogen komen natuurlijk. Dat betekent dat. En dat God in deze wereld op allerlei manieren het aantal van zijn schapen zou willen vermeerderen. En dat we mogen zien en mogen merken dat die kudde van de goede herder steeds groter en steeds omvangrijker wordt. Die kudde van de goede herder is in het Oude Testament de Joodse kerk en in God zijn kerk gebouwd onder de Joden. De Pinksterdag is het evangelie de wereld ingegaan. De Pinksterdag zelfs 3000. En zo is dat evangelie verder gegaan in deze wereld. En zo heeft God het aantal schapen uitgebreid, vermeerderd. En de kerk heeft tot roeping en tot taak om daar ook vandaag de dag mee voor te gaan. We bidden er niet alleen om, maar we moeten dat natuurlijk ook proberen gestalte te geven. Door het zendingswerk, en daarom is het zo verblijdend, dat Marlies ten Voorde zendingswerk mag gaan doen in de toekomst, in Guinea. En daarom is het verblijdend dat er ook nieuwe zendingsterreinen komen, waarop de goede boodschap aan heidenen, aan mensen die er nog niet hebben van gehoord, mogen horen. Dat is een dure taak van de kerk. En hoe sneller die taak voltooid is, des te dichter zijn we bij de wederkomst. Dat weet u misschien wel, koning Jezus heeft gezegd, dat als de hele wereld weet van mijn evangelie, dan kom ik terug. Dat heeft hij beloofd. Dus we moeten snel opschieten met die taak, want dan komt de Heere terug. Vermeerdering door de zending, vermeerdering ook door de evangelisatie in ons land. Hoe moeilijk misschien ook en hoe onmogelijk, maar dat is een roeping van de kerk. Maar kijk, we kunnen natuurlijk goed zijn voor onze medemensen. En als je iemand ontmoet die het arm heeft, dan geef je wat geld. Maar als je iemand ontmoet die hulp nodig heeft, dan help je met zijn auto of met een sleutel of weet ik wat meer, of met zijn tuin. En dat is natuurlijk allemaal goed. Maar het belangrijkste wat onze medemensen nodig hebben, dat is dat ze weten waar ze naartoe gaan. En dat ze met God te maken hebben. En dat we straks samen in het oordeel staan. Dat moet u dus altijd onthouden. U staat straks met al die mensen die u omringen in het oordeel. Uw buren, uw gezin, uw kinderen. Allemaal medereizigers naar de eeuwigheid. Ja, wij maken vaak onderscheid tussen mensen en dan zeggen we, je hebt fijne mensen en nare mensen, je hebt oude mensen en jonge mensen, je hebt zwarte mensen en witte mensen. En God doet dat allemaal anders hoor. Elk mens is een medereiziger naar de eeuwigheid. Allemaal schepsels Gods, allemaal beelddragers Gods. En nu weet ik wel, we moeten klein beginnen, dus we beginnen bij onszelf. We beginnen in ons huwelijk. We beginnen in ons gezin. We beginnen in onze familie. En daar moet in de eerste plaats dat verlangen komen. Hè? Bewaar en vermeerder uw kerk. Eerst zorg aan de huisgenoot. Eerst zorg aan degene die God op je hand hebt gesteld. Maar dan ook vanuit die gedachte verder. Elk mens wat we ontmoeten is een reiziger naar de eeuwigheid. En dan is evangelisatie belangrijk. Dat we ook een leven leiden waarin mensen zien. Je kunt merken, die mensen zitten zondags in de kerk. En die mensen zijn gedoopt. Dat is maar niet zomaar iets leegs in hun leven. Dat kun je merken in de dingen die ze zeggen en de dingen die ze belangrijk vinden. Hebt u dat ook? Bewaar en vermeerder uw kerk door de zending, door de evangelisatie. Ook onder de Joden, dat Joodse mensen, want er staan beloften in de Bijbel voor de Joden. Dat ook die tot bekering mogen komen. En zodat Gods kerk in deze wereld gebouwd zal worden. Bewaard, gebouwd. Dat is een belangrijk onderdeel, want de Heer heeft het zijn discipelen leren bidden. En we moeten het ook vandaag keer op keer bidden, persoonlijk en ambtelijk, dat we toch die goede boodschap ook aan anderen vertellen en dat we mogen zien en merken dat andere mensen die boodschap horen. En de Heer zegt in de Bijbel, mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Nou ga ik hier even iets inlassen. Van de week, vorige week, hebben we Frank Beck begraven. Die man werd geboren in een gezin zonder kerk en zonder God. Die man groeide op zonder God. Daar wist hij eigenlijk amper iets van. Die man die had zo, hij was getrouwd, zijn vrouw is overleden. Toen kwam hij erachter dat de wereld je op moeilijke momenten gewoon in de steek laat. Hij zei, daar. En dan sta je alleen met al je zorgen en je verdriet. En er is niemand van al je wereldse vrienden die zich om je bekommert. En in die tijd las hij een stationsreclame. In Den Haag op het station. En op die reclame daar stond, ik ben het licht der wereld en die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Ik wist niet eens waar het vandaan kwam, maar u vond het wel een spreuk die hem elke keer wat raakte, die wat kennelijk wat deed in zijn leven. Hij vond het ook wel een beetje een vervelende spreuk. En dan las hij dat elke keer weer. Het riep ook wat ergernis op. En hij was wel blij dat hij opeens weg was. Want hij ging in Den Haag, daar werkte hij. En iedere keer maar weer die spreuk lezen die hem toch wat zei. Als een man uit de wereld, een man met teleurstellingen, een man die leefde voor het hier en nu. En dan iedere keer, ik ben het licht der wereld. Gelukkig, die zweer is weg. Dan heb je er geen last meer van. Hij woonde in Gouda. Dus toen kwam hij uit Den Haag terug in Gouda. En toen stond die spreuk in Gouda op station. Dus in Den Haag was hij weg. En in Gouda heb je hem gezien. Toen wist hij zich, nou moet ik er wat mee doen. En toen is hij allemaal kerken afgegaan. Ik weet niet wat voor kerken, katholieke, hervormde kerken, gereformeerde kerken. En tenslotte is hij bij dominee Bak in Bodegraven terechtgekomen. En die dominee Bak heeft hem het evangelie uitgelegd. Hebben verteld dat er nou een gelukkig volk op de aarde is. En dat het gelukkige volk dat licht van de wereld mocht kennen. En zo kwam hij in contact met het woord, gemeente. Ziet u dat de Heer soms hele geringe middelen gebruikt om grote dingen uit te werken. En dan zeggen we, ja, wat heb dat nou uitgewerkt? En laten we dat nou maar aan de Heere over. God zegt in de Bijbel, mijn woord zal niet leden tot mijn wederkeer. Het zal doen wat hem behaagt. En zo kwam hij dan 20 jaar geleden in contact met zijn huidige vrouw. Ga daarvan lagen. En getrouwd. Naar de kerk gaan. Geluisterd. En zo vlak voor zijn ziekte. Man met een beetje, ja, een beetje extravert. Hij praatte nogal makkelijk. En dan smaande s'avonds de kattenzaak kwam hij zijn dochter brengen. Frank, het is wel een operatie. Ja, ja, dominee, hallo. En dan praatte hij even. Maar gaat het nou goed? En dan zei hij, oh, dominee. Ik heb zo'n hartje. En dan liepen de tranen over zijn wangen. Maar zou die God dat nog met mij te doen willen hebben? Kijk. En dan denk je, ach, ik hoef ook niet te oordelen. Dat ga ik ook helemaal niet doen. Maar Gods woord zal niet ledig tot God wederkeren. Zal doen wat hem behaagt. Heeft dat woord nou in uw leven wel eens wat gedaan? Heeft het woord in jouw leven wel eens wat gedaan? Gemeente, denk erom. God komt op zijn woord terug. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ja. Nou, dat is nou vermeerder. Hoe dat woord zijn kracht doet. Wij zouden zeggen, ja, dat moet toch wel heel wat meer. En, ja, nee, zo doet God het. Zullen we daar eens goed op letten? En zullen we nooit gering denken over dat woord van God? De Bijbel zegt, het is het zaad der wedergeboorte. En laten wij dat zaad nou maar strooien. De koning zal wel zorgen voor de vrucht. Daar hoeven wij niet voor in te staan. Dat zoekt de grote landman zelf. Hij laat dat zaad in de goede, weltoebereide aarde vallen. En zo brengt het vrucht voort. 30, 60 en 100 fout. Dan staat er nog iets in het antwoord. Verstoor de werken van de duivel. Ja, de duivel die gaat om als een briesende leeuw. En of de werken van de duivel verstoord, verbroken mogen worden. De Heer Jezus is gekomen om de werken van de Satan te verbreken. Gemeente, ook vandaag is het nodig, hè, dat we vragen of de Heere dat werk van Satan wil verbreken. En alle heerschappij, dat is de heerschappij van de wereld en van de machthebbers. Dat de Heere die aan banden wil leggen. En tenslotte alle boze raadslagen tegen uw heilig woord bedacht. Ja, we hebben de Bijbel, dat is Gods heilig woord. En de duivel heeft er een hekel aan. De wereld die bekommert zich er niet om. En God die gebruikt het. Om zondige mensen bekend te maken met het evangelie. En nou worden er tegen dat woord allerlei boze raadslagen bedacht. Laat ik één noemen, want daardoor staat het in onze catechismus. Dat is natuurlijk opgesteld in de tijd van het conflict tussen Rome en de reformatie. En wat had Rome nou bedacht? Die hadden natuurlijk de Bijbel. En die hadden daarnaast de traditie. En die traditie, dat was wat allerhande pausen en concilies allemaal hadden bedacht. Bijvoorbeeld over Maria en over de paus en over de vergeving van de zonden en wat niet al meer. En soms kwam dat helemaal in strijd met de Bijbel. Dus dan gaan we de Bijbelse boodschap ontkrachten. Doordat wij dingen hebben gevonden en dingen menen te moeten aanhangen die er volledig mee in strijd zijn. Nou, dat is een aanslag op Gods heilig woord. En de bidden zegt, Heere, wil u me bewaren bij dat woord? En gemeente, dat heb u nodig en ik ook. Want we zijn allemaal geneigd om af te dwalen van dat woord, want de ene keer is het te scherp, en de andere keer is het te eerlijk, en de volgende keer is het te ruim. Maar laten we blijven bij dat woord. Want alles wat naar dat woord niet is, het zal geen dageraad hebben. En als het op de eeuwigheid aangaat, gemeente, je houdt alleen het woord van God maar over. En alles wat we er tegen inbrengen. Gemeente, jong en oud. De bidder in het volmaakte gebed zegt: Heer, bewaar ons. Bij uw heilig woord wil alle boze raadslagen weren. En dan komen we tenslotte in de derde plaats in dit volmaakte gebed bij een diep verlangen. Ik heb er net aan het begin al wat van gezegd. Het is een onderwijzend element, een persoonlijk element en nu dat verlangen. We lezen het antwoord: totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Gemeente, als God door genade in je leven komt, dan is dat een groot wonder. Dat is het wonder van de wedergeboorte, het wonder van de genade. Dan gaan we in de weg van het woord ook één ding nodig krijgen. En dat is die zaligmaker. En dan maakt de Heer daar plaats voor in het leven. Door ontdekkende genade. En dan komt er ook in onze ziel een diep verlangen. En dat is een verlangen naar de volkomenheid van God rijk. Van God rijk. Want als God de mens bekeert, dan krijgt hij een hekel aan de zonde. Dan wordt de zonde een zware last in zijn leven. Dan komt hij de zonde overal in tegen. En dan komt er een diep verlangen om daar nog van verlost door in beginsel. Dus door Christus hier op deze aarde, door genade. Maar ook zelfs na ontvangen genade. Kan het zonde pakken, kunnen de zonde weer zo erg de kop opsteken. En dat doet allemaal pijn, dat doet allemaal zeer. En daarom gaan Gods kinderen verlangen naar dat rijk van de volkomenheid. Waar geen zonde meer is. Waar alle tranen van de ogen zijn afgewist. Waar God weer zal wonen bij zijn volk. En waar, zegt onze Heidelberger, God alles zal zijn. Dat is eerst dus. En Christus alles. Dat is je eten en je drinken. Waar leeft een mens voor? Nou, iemand zegt: oh ja, mijn gezin, dat is alles. En een ander zegt: oh, mijn huis, dat is alles. En die knutselt de hele dag in zijn huis. En die kan goed met zijn handen werken, met altijd maar met zijn huid. En weer een ander: mijn tuin, dat is alles. Mag u daar niet in bezig? Natuurlijk mag u daarin bezig zijn. Heel goed zelfs om af en toe in de tuin bezig te zijn. Om een goede aandacht te besteden aan uw huis of aan uw gezin. En wat staat nou nummer 1? Nou, bij een natuurlijk mens is dat uiteindelijk de dingen van de aarde. Ik kom nog even terug op die meneer Beck. Weet u wat hij ook zei? Jong en oud, de wereld is niks te vinden. Heel deze wereld is niks te vinden. Dat stelt zo diep teleur. En dat had hij zelf meegemaakt. Dus ook alles wat we krijgen, al dat gegeven goed wat we mogen waarderen. De tuin, je huis, je gezin en alles wat je ontvangt. Dat is allemaal maar betrekkelijk. De kinderen Gods hebben één groot doel. Één groot verlangen. En dat God nu alles mag. Dan valt het mooiste wat je hebt in je leven, dat valt weg. En dan blijft de Heer alleen maar over. Paulus zegt: Christus is alles. En hij zegt in de Filippenzenbrief: het leven is Christus. En dan wordt sterven gewin. Dat is dat diepe verlangen. God in Christus alles. En dat ook in allen. In allemaal. Dat betekent al de heiligen. Al de kinderen Gods. Dat nu God alles en dat in allen zal zijn. En dat is de komende heerlijkheid. Dat zullen Abraham, Isaac en Jacob, maar ook al de heiligen, dat ze alle zullen delen in de volle zaligheid en in de volle heerlijkheid die de Heer nu heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Uw koninkrijk komen. Dat het rijk van de heerlijkheid wat uit de hemel neerdaalt. Hier in deze wereld door de herscheppende genade tot stand zal komen. En dat dan samen met al de kinderen de eeuwige vreugde zal beginnen. Om nooit meer te eindigen. Voor eeuwig met al de samen met allen die de Heer Jezus zo hartelijk lief hebben. Te mogen eindigen het lied van Mozes en het Lam. Wat zal dat onuitsprekelijk heerlijk zijn. En daar gaat dan het gebedsleven van de bidder tenslotte naar uit. Om hier in dit moeitevolle leven iets te mogen zien. En straks voluit te mogen ervaren van het eeuwige leven. De eeuwige vreugde. De eeuwen u te vermaken. In de Heere uw God. We gaan niet meer toepassen. De Heere zegene zijn woord. Amen. Slotzang gemeente psalm. Het gebed des Heeren, de derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en wat er verder volgt. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.